Welkom bij Univers Audio, de podcast van Univers, het onafhankelijk nieuwsplatform van Tilburg University. Mijn naam is Luc Hezen en ik spreek elke maand een gast die gerelateerd is aan het academisch leven in Tilburg. In deze aflevering praat ik met Mick van der Spoel. Tijdens zijn master Data Science and Society deed hij onderzoek naar deep learning modellen voor onderzoek naar hersentumoren. Voor de scriptie die hij daarover schreef, kreeg Mick op 29 november de, hou je vast, Philips Data Science and Artificial Intelligence in Healthcare scriptieprijs. Mick, allereerst gefeliciteerd met je prijs.
Ja, dankjewel.
Fijne beloning lijkt me.
Absoluut, zeker. Leuke erkenning. En ja. een hele eer om tussen al die mensen te mogen staan die die uitreiking hebben ontvangen.
Ja, zijn er nog andere grote namen?
Binnen verschillende onderzoeksgroepen of onderzoeksrichtingen zijn prijzen uitgereikt. Werktuigbouwkunde, sterrenkunde, een hele hoop verschillende richtingen. Mm-hmm. En elke richting heeft een winnaar met een mooie thesis die gekozen is voor deze prijs.
Ja. Ah ja, precies. Maar dat zijn dan de toekomstige grote namen, denk ik. Hè? Mensen die het in hun veld gaan maken.
Dat is volgens mij wel de bedoeling.
Dat is het idee. Ja. Nou, daar ben jij er ook één van. Dus leuk om je te spreken. Laten we beginnen bij waar jouw onderzoek ook begon. Bij een stage in het Elisabeth II Steden Ziekenhuis in Tilburg. Wat deed je daar precies?
Ik was begonnen in mijn master in Tilburg Universiteit aan Data Science. En na een half jaar brak de zomer aan. En toen dacht ik wil een project gaan doen die veel praktischer is dan ik leer op de universiteit. Die mij meer diepgang geeft in wat ik leer. Dus toen ben ik gaan kijken en toen kwam ik op een gegeven moment bij een advertentie op de Tilburg Universiteit uit. Waarbij ze een onderzoeksteam hadden, dat noemden ze WeCare. Tussen het ETZ ziekenhuis en Tilburg Universiteit. Waar ze wilden kijken hoe ze AI, dus Artificial Intelligence of kunstmatige intelligentie, konden gaan toepassen bij hersentumoronderzoek. En ja, na aanmelding een sollicitatiegesprek gehad en daarvoor gekozen. En zodoende in de zomer aan de slag gegaan.
Dus een onderzoekstage eigenlijk, hè?
Ja, een onderzoekstage.
Dat klopt. En hoe ging dat in zijn werk? Wat moest je onderzoeken?
Het WeCare-project is een heel groot project binnen het ETZ ziekenhuis in Tilburg die heel veel verschillende onderzoeken omvat. Dat is eigenlijk een groot platform waar funding aan verbonden is. En het onderzoek waar ik bij betrokken was, is een heel langetermijn onderzoek waarbij ze willen kijken hoe ze vanuit de positionering en de grootte van een tumor in de hersenen, dus voor het onderzoek, kunnen gaan voorspellen wat voor hersteltrajecten patiënten na het onderzoek of na de operatie ingaan. Dus met data kunnen voorspellen hoe ga jij herstellen als jij straks een hersentumoroperatie hebt ondervonden. Dat was eigenlijk het alomvattende onderzoek. In de zomer zijn daar drie studenten bij betrokken geraakt, waarbij er twee hebben gekeken naar de data na de operatie. Dus wat voor soort testjes doet een patiënt na een operatie en hoe progrest die het herstel en de testjes na een operatie, kunnen ze daar een verband in vinden, kunnen ze daar een model voor maken die verband voorspelt. Mm-hmm. En aan de voorzijde van de operatie heb je dan de MRI-data, een afbeelding van de hersenen waar je de tumor kan zien, de omvang van de tumor, de type tumor. En mijn onderzoek ging over dat stukje, het vooronderzoekstukje. Kunnen we een model maken die zelfstandig die tumor aanduidt? Dus dat niet meer een arts het hoeft te doen, maar eigenlijk een model, een voorzet geeft aan de arts. Dit is de tumor en dit is geen tumor meer.
Hmm. En uiteindelijk in het grote onderzoek worden voor en na elkaar gekoppeld, zodat je kunt zien aan de vorm van de tumor en zo ga je herstellen.
Dat is de gedachte. Dat zou het doel zijn. De vraag is in hoeverre dat gaat. Daar ging het onderzoek over. Het onderzoek in hoeverre dat kan. Maar het doel zou zijn om op basis van automatisch aangegeven tumoren in een afbeelding, in de MRI-afbeelding, een voorspelling te doen. Jij hebt nu deze tumor en dus deze omvang. We gaan hem verwijderen. Daarbij kunnen we ervan uitgaan dat je dit hersteltraject ingaat en misschien al preventief bepaalde behandelingen doen om dat hersteltraject te verbeteren.
Wauw. En kun je uitleggen hoe dat technisch werkt of is dat heel ingewikkeld?
Nee, dat op zich, op een conceptueel niveau is het vrij te begrijpen, denk ik. Yeah. Aan de eerste kant heb je een aantal motorieke en geheugentesten die patiënten moeten ondergaan voor en na een operatie. Dus geheugen over een aantal woorden die ze moeten onthouden en daarna moeten herhalen. Of bepaalde motorieke testen dat je met je duim al je vingers kan aanraken. Dat soort kleine testjes kan je aan denken. Dat doe je voor de operatie, dat doe je na de operatie, een maand na de operatie, een half jaar na de operatie. En er zijn een aantal van die periodieke momenten. En in het herstel, op basis van die testjes, kan je een herstel zien eigenlijk. Dus we verwachten dat de patiënt dit herstel in zou gaan. Is dat zo of is dat niet zo, dan zit daar een afwijking en dan kan je gaan optreden. Dat is hoe het op dit moment plaatsvindt. Waar we in het onderzoek naartoe wilden gaan, is al die data van verschillende patiënten in het verleden gebruiken om voorspellingen te doen voor de patiënt in de toekomst. Dus we nemen wederom een testje af voor de operatie, na de operatie. En nu op basis van de modellen die we hebben gemaakt, welk traject voor het komende jaar, komende 2 jaar, gaat die patiënt dan in op basis van die modellen die we hebben gemaakt. Dat is de achterkant van de operatie. En de voorkant van de operatie is iets ingewikkelder. Je hebt een MRI-afbeelding. En een MRI is eigenlijk een soort 3D-model van ons hoofd. Dus je gaat door zo'n MRI-apparaat, die heel veel lawaai maakt op basis van magneten. Mm-hmm. Dan krijgen we een 3D-model van ons hoofd en daarmee van onze hersenen. En dat bestaat eigenlijk uit 155 plakjes van ons hoofd. Dus verschillende tweedimensionale afbeeldingen die we samenvoegen en daarmee een driedimensionaal model van onze hersenen maken.
Ja.
Nou, als we die losse tweedimensionale plakjes of afbeeldingen gebruiken, dan kan je als arts of als persoon kun je naar die afbeeldingen kijken en zien, oké, dit is een afwijking in wat we verwachten in het brein. Dat is dan een tumor. Mm-hmm. En die tumor heeft 3 regio's. En door elke afbeelding in dat 3D-model na te gaan, kan je de totale tumor identificeren. Maar zoals je kan begrijpen, dat moet één persoon of een aantal artsen moeten door 155 afbeeldingen gaan van één soort MRI-scan om een beeld te krijgen waar die tumor zit. Nou, als je één type MRI-scan neemt, er zijn 4 type MRI-scans die in het ETZ-ziekenhuis gebruikt worden. Als je één type neemt, dan zie je maar een deel van die informatie. Namelijk dat je sommige MRI-settings, dus hoe je de machine instelt, mm-hmm. die geeft bijvoorbeeld net iets meer waterbevattende cellen weer, terwijl andere type MRI-scans, die hebben weer een andere instelling, die geven meer vetweefsel weer. En als je al die 4 scans naast elkaar legt, dan heb je eigenlijk verschillende contrasten van dezelfde afbeelding. Mm-hmm. En dat geeft je een totaal beeld van je hersenen, zoals je ze alle 4 gebruikt. Maar goed, dan ga je al dus 4 keer 155 afbeeldingen, zit je over de 600 afbeeldingen waar je als arts doorheen moet gaan. Nou, dat is vrij intensief. Zoals we weten ligt er veel druk op de zorg. Dus de vraag was, hoe kunnen we nou een model maken die in plaats van dat een arts dat doet, of een persoon, dat we al die data in een model stoppen en die op basis wederom van historische data, waarin aangegeven was, dit was een tumor. Het model leert zichzelf om te weten wat wel een tumor is en wat niet een tumor is, op basis van wat wij aangeven, dit is goed of fout. Mm. En dat model dan kan vervolgens met nieuwe MRI-scans dan een voorspelling doen, dit is waarschijnlijk de tumor. En dat gaat dan naar de arts en die zou dan dat nog even hoeven controleren, maar niet opnieuw helemaal grondig door elke pixel van de afbeelding heen hoeft te gaan.
Wauw.
Dat was het idee.
Ja, en dat is gelukt?
Mijn vooronderzoek ging om te kijken naar wat moeten we binnen het ETZ doen om een model te maken die automatisch die tumorregio's zou kunnen aangeven. Nou, daarvoor heb ik gekeken naar historische academische modellen, of eigenlijk bestaande modellen, want ja, een heel model opbouwen is vrij complex. Mm. En er wordt heel veel onderzoek al gedaan binnen de academische wereld. Nou, daar zijn we op een gegeven moment op een stroom terechtgekomen in de literatuur die exact dat soort onderzoek al gedaan heeft en zulke modellen heeft ontwikkeld. Maar toen stuitten we op een probleem. En dat probleem was dat al die academische modellen gaan uit van die 4 type scans die je in het ziekenhuis zou kunnen maken, waar ik het eerder over had. Dus die 4 contrasten die bijvoorbeeld waterweefsel of vetweefsel uitlichten. Maar in de praktijk maakt het ziekenhuis bijna nooit 4 scans per patiënt. Dat heeft een hele hoop aantal redenen. Het kan zijn dat een van die MRI-contrasten verstoord was door bijvoorbeeld beweging van de patiënt tijdens de opname. Dan krijg je een bewogen afbeelding eigenlijk, net zoals je bij een normaal fototoestel hebt. Mm-hmm. Dus dan is die MRI-contrast dus dan niet bruikbaar. Het kan ook zomaar zijn dat het te druk is bij de MRI of dat het te duur is. En dat er dan voor wordt gekozen om 2 van de 4 scans te maken. Omdat dat voor een arts soms al voldoende is om een initiële indruk te krijgen. Dus we hadden een gat tussen de academische modellen die er waren, die 4 scans hadden, en de klinische praktijk, waarbij er vaak 2 of 3 scans van die 4 scans aanwezig was. Vervolgens heb ik wel gekeken wat zouden we moeten doen binnen het ETZ om die modellen te kunnen implementeren. Alleen ja, in een zomerbaantje van 2 maanden ga je dat niet even allemaal opzetten. Dus nee. Mijn onderzoek ging over het vooronderzoek. Wat zou het ETZ moeten doen? Willen we daar naartoe gaan? Nou, er zijn 2 dingen gebeurd aan het einde van die stage. 1, er is een PhD'er aangenomen die voortbouwt op mijn vooronderzoek. Dus mijn vooronderzoek geeft een bepaalde richting. Ze hebben een PhD'er aangenomen die in die richting echt onderzoek gaat doen om dat uiteindelijk te realiseren. En de tweede was mijn afstuderen. Want dat probleem dat was er dat we dus van 2, 3 scans naar 4 scans moeten gaan om die bestaande modellen te kunnen implementeren. Je zou ook kunnen zeggen, goh, waar maak je geen model of pas je niet een van die bestaande modellen aan zodat je hetzelfde kan, maar dan met 2 of 3 scans. Maar dat is een beetje hetzelfde zeggen als dat we hetzelfde willen bereiken, maar dan met 50% of 75% van de informatie.
Yeah.
Het kan wel, alleen als je minder informatie geeft, wordt het ook minder accuraat. Nou, 1 ding wat je niet wil met hersentumoranalyses is dat het minder accuraat wordt. Dus toen heb ik voor mijn afstuderen gekozen voor het maken van een model, of eigenlijk het onderzoeken van modellen die het mogelijk maakt om die missende MRI-scans per patiënt in te kunnen vullen op basis van de MRI-scans die we wel hebben. Dus is er iets mogelijk, is er een model te maken die er niet voor zorgt dat we een patiënt 4 keer de MRI in moeten sturen om 4 scans te maken, maar bijvoorbeeld maar 1 of 2 scans te maken met de MRI en die andere 2 of 3 scans met een model in te vullen. Daar ging mijn afstuderen over en dat is uiteindelijk waar ik mijn afstuderen ook over gedaan heb.
En dat invullen gaat dan ook weer op basis van al bestaande scans uit die 4e categorie, bij wijze van spreken.
Dat klopt. Wat je aan het model meegeeft, is een patiënt die heeft 1 of 2 scans. En we willen per die patiënt die andere soorten scans in gaan vullen. En daar heb ik een model voor gemaakt, dat heet me een heel moeilijk woord, een Conditional Generative Adversarial Network.
Yeah.
Afgekort een GAN, een conditionele GAN. En daarbij is conditioneel belangrijk, omdat je het model aangeeft, ik conditioneer jouw parameters waarin je kan gaan spelen om een betere versie van jezelf te maken. Die conditioneer ik naar wat ik jou geef. Dus ik geef jou een soort afbeelding met een bepaalde omvang van de hersenen, een bepaalde tumoromvang, en hij mag dat niet afwijken. Daarin conditioneer je het model. En die GAN, dat model die een GAN wordt genoemd, mm-hmm. Die gaat dan vervolgens binnen die condities die hij krijgt op zoek naar de beste invulling voor die andere scans. En uiteindelijk is het, als je het heel erg simplistisch weergeeft, is een type scan niet heel veel meer dan een andere kleur voor de pixel. Dus de ene pixel is heel donker, de andere is heel licht. Mm. Nou, als je daarmee gaat spelen, dan krijg je dezelfde MRI-contrast in een andere type, zeg maar. Dus wat je eigenlijk doet, je geeft het model een afbeelding en het model moet dan gaan zoeken naar een andere pixel intensity waarde. Yeah. Dus een andere kleur voor elke pixel in de afbeelding, mm-hmm. die dan die missende MRI-scan weergeeft.
Wow. Waardoor je dus een foto krijgt die je eigenlijk niet genomen hebt.
Dat klopt, ja.
Althans, bij benadering, gezien de data die je erin stopt.
Ja.
Wauw. Ik zeg nu wauw. Had jij ook een wauw gevoel toen je dit ontdekte van, hey, we kunnen het zo aanpakken?
Ja, absoluut. Tuurlijk. Het is onwijs gaaf om met zoiets aan de slag te gaan. Tijdens mijn stage in de zomer kwam dat idee al eens een keer voorbij in een sparsessie van, joh, hoe kunnen we dit probleem nou oplossen? Kunnen we nou niet gewoon die bestaande scans gebruiken om die missende scans te maken? Kunnen we dat niet op een manier invullen? Mm-hmm. Nou, een idee is heel makkelijk, maar dat echt kunnen doen is natuurlijk vrij lastig. Maar dat was wel de start van mijn onderzoek. Dus ik wist dat we een idee hadden. Toen ben ik in de literatuur gaan kijken in hoeverre zoiets überhaupt mogelijk is. En toen kwamen er al wat dingen voorbij die niet in deze toepassing gedaan werden, maar wel waarbij geschakeld werd tussen een afbeelding naar een andere afbeelding. Dus een goed voorbeeld hiervan is Google Maps. Mm-hmm. Je hebt die satelliet views. Dus een echte satelliet image die gemaakt is door een satelliet in de ruimte. Mm-hmm. En wat Google doet, is die vertaalt naar een abstracte weergave. Dus vaak die simplistische, zo'n weg met blokjes.
Ja.
Dat kan gedaan worden met een AI-model, een kunstmatige intelligentiemodel. En dat was eigenlijk de basis voor het onderzoek wat ik heb gedaan. Hoe kunnen we nou dat concept gebruiken op deze MRI-casus? En met die gedachte ben ik mijn afstuderen begonnen. En dat het ook daadwerkelijk lukte en in een goede mate lukte, dat was absoluut wauw natuurlijk.
Ja.
Zeker als je model eenmaal werkt. Je zit heel lang te pielen met je model. Je stopt de data in en je verwacht dat er iets uitkomt en dat lukt dan allemaal niet. En je model crasht en er gebeurt van alles.
Ja.
En als dat eenmaal lukt en je krijgt een uitkomst die ergens op lijkt, ja, dat is natuurlijk wauw.
Ja, ja, dan ben je een soort van uitvinder die iets bereikt heeft.
Ja, dat is echt, dat is wel gaaf, ja.
En dus de concrete winst is, er hoeven minder MRI-scans gemaakt te worden. Het proces gaat sneller. Zie ik nog iets over?
Ja, er zijn een hele hoop voordelen. Het grootste voordeel, want laten we even duidelijk zijn, wat ik gemaakt heb is nog steeds een pilotversie. En dat wordt nu binnen het ETZ verder ontwikkeld tot een daadwerkelijke versie. Net zoals dat je met alles hebt eigenlijk. Mm-hmm. Het is mogelijk en nu moet het in zover afgebakend worden dat we met 100%, nagenoeg 100% zekerheid kunnen zeggen, dit klopt wat we doen. Die exacte benadering, zover was ik nog niet, wel redelijk ver. Dus dat staat voorop. Maar wat het kan betekenen als we zover zijn, is dat we niet meer de keuze hoeven te maken, gaan we 4 scans per patiënt maken of maar 2. Je kan er dan simpelweg voor kiezen, we hoeven er maar 1 of 2 en die andere vullen gewoon in.
Ja.
Dus een patiënt, en dat is voor een patiënt ook heel gunstig, je hoeft niet zo lang in een apparaat te zitten die vrij ongemakkelijk is. Het blijft een apparaat die heel veel herrie maakt. Een patiënt die zit natuurlijk al niet heel comfortabel in een ziekenhuis. Mm. En dan moet je heel lang stil liggen in zo'n apparaat. Nou, dat hoeft niet meer 4 keer, maar misschien straks nog maar 1 of 2 keer. Dus dat is de grootste winst vanuit een zorgoogpunt. Vanuit een academisch oogpunt ook heel gunstig. Want je hebt een hele historische dataset van patiënten. Laten we zeggen, de afgelopen 10 jaar heeft het ETZ-ziekenhuis scans gemaakt van hersentumorpatiënten. Nou, als we er daarvan uitgaan dat we maar 2 of 3 scans per patiënt over het algemeen hebben gemaakt, met uitzonderingen voor meer en minder, dan heb je een incomplete dataset voor al je patiënten. Wat nou als we al die patiënten hun data kunnen aanvullen tot 4, dan heb je ook een veel grotere dataset om onderzoek op te doen. Dus als wij onderzoek willen doen naar een locatie van een tumor of een type tumor of een behandelingstraject, dan heb je simpelweg meer data tot je beschikking om accurater een uitspraak te doen over je onderzoek. Hmm. Dus het heeft zowel op medisch gebied als op academisch gebied een hele hoop voordelen mochten we dit in werkelijkheid gaan toepassen.
Ja. Ik kan me voorstellen dat als je dit hebt gedaan en nu hebt afgerond, dat je denkt, deze toepassing kan misschien in een andere vorm ook nog wel gezondheidswinst opleveren op andere terreinen, met andere scans. Waar fantaseer je over als je daarover nadenkt?
Ja, absoluut. Er wordt natuurlijk heel veel medische afbeeldingen gemaakt. MRI-scan is daar 1 van, maar je hebt ook CT-scans. Je hebt scans bij breuken die gemaakt worden. Daar wordt ook veel onderzoek naar gedaan. Voor onderzoek buiten MRI op het brein. Dus dat je veel meer gaat kijken naar Als er een bekkenonderzoek gedaan moet worden of een longonderzoek dat gedaan moet worden. We hebben nu eigenlijk een heel klein onderzoeksveld gebruikt, MRI binnen hersentumor. Maar je hebt natuurlijk MRI in het hele lichaam. En daarnaast ook nog andere soorten imaging technieken, CT-scans en andere varianten, binnen wederom het hele lichaam, die allemaal specifieke regio's hebben die in hun vorm baat kunnen hebben bij dit onderzoek.
Wat betekent dit voor jouw carrière? Word jij de rest van je leven deze model uitbouwer, zeg maar, die de imaging gaat redden in Nederland, gaat aanvullen?
Nou, zo rooskleurig is het helaas niet. Het is een heel, heel goed onderzoek geweest. Het is een nieuwe toepassing van een bestaande techniek binnen de medische sector. Maar ja, wat je veel ziet met academisch onderzoek is dat er is altijd wel een variant in een andere vorm al ergens anders in de wereld ook gaande. Dus als je kijkt, dan zijn er ook andere onderzoeken al mee bezig. Zo eerlijk moet ik wel zijn. Het is pionierend in zijn eigen kleine stukje. Maar goed, ergens anders in de wereld pioniert iemand anders weer met exact hetzelfde, maar dan weer in zijn of haar kleine stukje. Het is een heel goed, mooi onderzoek geweest. Maar het is niet dat ik nu de Willy Wonka ben, de Willy Wortel ben die er als enige wat vanaf weet. Dat zeker niet.
Nee.
Het mooie is wel dat mijn afstudeeronderzoek genomineerd was door Tilburg Universiteit voor een award. Van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen. Die hebben elk jaar een uitreiking waar we dus mee begonnen. Voor mensen die een uitzonderlijke thesis hebben afgerond. Daar was ik door genomineerd. Die heb ik een maand geleden ongeveer gewonnen. Dat was heel erg mooi om te horen. En op basis van die award, dat ook op LinkedIn natuurlijk veel gedeeld is en andere social media, daar heb ik wel heel veel reacties op gekregen van bedrijven die zeiden, joh, heb je niet interesse om bij ons te komen werken? Dus in die zin is er wel een hele hoop uitgekomen, ja.
Wat goed. En wil je dat ook? Ga je dat doen?
Ik ben ongeveer 1,5 jaar geleden in data science gestapt als onderzoeksrichting of als studeerrichting. Ik ben na mijn afstudeeronderzoek bij het ETZ nog een ander afstudeeronderzoek ingegaan, waarbij we AI toepassen om voedselverspilling in keukens van restaurants te verminderen, om daar inzicht in te geven. Dat was ook een heel leuk project bij een start-up in Utrecht. Maar ik ben er wel achter gekomen dat ik meer plezier haal om uit verschillende facetten van techniek bezig te zijn. Dus niet alleen met computer science of AI, maar juist het raakvlak tussen andere dingen zoals werkgebouwkunde of electrical engineering. En daar veel meer het hoger perspectief in biedt en de verschillende facetten verbindt. Dus ik wil meer die kant op. En mogelijk ook binnen de sector mobiliteit. Maar uiteindelijk blijft data science altijd in de achtergrond. Want ja, je hebt nu in deze tijd heel veel data, ongeacht wat je gaat doen. En daar moet je patronen in herkennen en keuzes uit gaan maken. Dus ongeacht wat ik ga doen, ik ga altijd mijn data science achtergrond kunnen benutten.
Ja, en wat is dan het droomproject? Als je één voorbeeld zou moeten geven, nou, dat als ik morgen een telefoontje krijg van wie dan ook, dan mag het die zijn en voor dit?
In mijn studententijd, naast wat we net besproken hebben, heb ik in Eindhoven op de Technische Universiteit een ander project gedaan, waarbij we een zonneauto hebben ontwikkeld en mee hebben gedaan aan de World Solar Challenge. Er is een start-up in Nederland die een zonneauto commercieel ontwikkelt. Een spin-off van ons solar team eigenlijk. Het zou wel gaaf zijn om dat op grote schaal te kunnen realiseren. Dus dat we echt in de hoeveelheid dat we nu allemaal Model 3's van Tesla hebben rondrijden, zonneautootjes hebben rondrijden die op zonne-energie ons vervoeren van A naar B.
Ja. Dat lijkt me een schitterende droom. Ik zou zeggen, begin na de vakantie. Begin zo snel mogelijk.
Ja, ik zit nu in een traject bij Tesla om mogelijk daar te gaan werken.
Okay.
Het zou heel gaaf zijn om daar aan de slag te gaan en mogelijk het vraagstuk neer te leggen of we geen zonneauto kunnen ontwikkelen. Een andere mogelijkheid is om bij die start-up in Eindhoven, Lightyear, aan de gang te gaan. Waar ik ook veel affiniteit mee heb. Maar er zijn een tal aan interessante mogelijkheden waar ik wel toekomst in zie. Ja.
Lang leven de data science.
Ja, ja.
Dankjewel en succes.
Dankjewel.
Tot zover deze aflevering van Univers Audio. De volgende verschijnt in februari.